Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 2, de verzen 1, 2 en 3. Psalm 2, de eerste drie verzen.
Thank you.
schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het Bijbelboek Nehemia, daarvan het 13e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij geen werk doen. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Nehemia 13. En te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes voor de oren des volks. En daarin werd geschreven gevonden dat de Ammonieten en de Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods tot in eeuwigheid, omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met water. Ja, Biliam tegen hen gehuurd hadden om hen te vloeken, hoewel onze God de vloek omkeerde in een zegen. En zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengelingen van Israël afscheiden. En Eliasib, nu de priester die gesteld was over de kamer van het huis onze Gods, was voor deze een nabestaande van Tobia geworden. En hij had hem een grote kamer gemaakt, alwaar zij tevoren heen leidden het spijsoffer, de wierook en de vaten en de tiende van het koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de levieten en de zangers en de poorten, portiers, mitschaders, het hefoffer der priesteren. Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem, want in het 32e jaar van Artaxasta, koning van Babel, kwam ik tot de koning, maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik wederom een verlof van de koning. En ik kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer, zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten de kamer. En voorts gaf ik bevel dat zij reinigden de kameren, en ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis, met het spijsoffer en de wierook. En ook vernam ik dat der levieten deel hen niet gegeven was, zodat de levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren, en iegelijk naar zijn akker. En ik twistte met de overheden en zeide: waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen en stelde ze in hun stand. Toen bracht gans Juda de tienden van het koren en van de most en van de olie en in de schatten. En ik stelde tot schatmeesters over de schatten Zelemja, de priester en Zadok, de schrijver, en Pedalja uit de Levieten, en aan hun hand Hanan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja, want zij werden getrouw geacht. En hun werd opgelegd aan hun broederen uit te delen. Gedenk mijner, mijn God, in deze. En delg mijn weldadigheden niet uit die ik aan het huis mijns Gods en aan zijn wachten gedaan heb. In dezelfde dagen zag ik in Juda die persen traden op de Sabbat. En die garven inbrachten die zij op ezels laden. Alzo ook wijn, druiven en vijgen en alle lasten die zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hun ten dagen als zij eet waren verkochten. En daar waren ook Tyriërs binnen die vis aanbrachten en alle koopwaren die zij op den Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. En zo twist ik met de edelen van Juda en zeide tot hen, wat voor een boos ding is dit. Dat gij lieden doet en ontheiligt de Sabbatdag, deden niet uw vaders al zo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad. En gij lieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de Sabbat. En het geschiedde nu als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven voor de Sabbat dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten. En ik beval dat ze niet zouden open doen tot na de Sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Toen vernachten de kramers en de verkopers van alle koopwaren buiten voor Jeruzalem eens of tweemaal. Zo betuigde ik tegen hen en zeide tot hem, waarom vernacht gij die er tegenover de muur? Zo gij het wederom doet, zo zal ik de hand aan u slaan. En van die tijd af kwamen zij niet op de Sabbat. Voort zeide ik tot de Levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om de Sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner ook in deze, mijn God, en verschool mij naar de veelheid uw goede tierenheid. Ook zag ik in die dagen Joden die Asdodische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch en zij konden geen Jood spreken, maar naar de taal eens iegelijken volks. Zo twistte ik met hen en vloekte hen en sloeg sommige mannen van hen. En plukte hun het haar uit en ik deed hen zweren bij God. Indien gij uw dochters hun zonen zult geven. En indien gij van hun dochters voor hun zonen of voor u zult nemen. Heeft niet Salomo de koning van Israël daarin gezondigd? Hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij. En hij zijn God lief had en God hem ten koning over gans Israël gesteld had. Ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Zouden wij dan naar u lieden horen dat gij al dit grote kwaad zou doen, overtredende tegen onze God doen de vreemde vrouwen bij u wonen? En ook was er een van de kinderen Jojada, den zoon van Eliasib, den hoge priester, schoonzoon geworden van Sambalat de Horoniet. En daarom jaagde ik hem van mij weg. Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd. Ja, het verbond des priesterdoms en der levieten. Alzo reinigde ik hen van alle vreemden en ik bestelde de wachten der priesteren en der levieten, elk op zijn werk. En ook tot het offer des houts op bestemde tijden en tot de eerstelingen. Gedenk mijner, mijn God, ten goede. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt alle tijden uw getrouwe knechten gehad en die hebt gij nog. Want door hen laat gij uw raad uitvoeren, ten eerste door hem die gij besteld hebt en naar deze wereld gezonden hebt om zondaren zalig te maken, uw eer te verhogen met zijn zelfs offeranden. Door hem zal uw welbehagen gelukkiglijk voortgaan. Maar gij hebt ook onderherders gesteld, o heren, die uw raad uitvoeren, die uw woord verkondigen, en maar die ook naar het woord handelen, wat we in onze dagen zo ontzaglijk kwijt zijn. O heren, daar wordt nog wel de waarheid gepreekt, maar er wordt niet meer naar gehandeld. Kerkelijk, politiek, het is alles uit de mens. En alles wat uit de mens is, dat zal tot de mens wederkeren. En dat zal voor u niet kunnen bestaan. Want alles wat niet is naar het woord, dat zal geen dageraad hebben. Heren, mochten we zo getrouw bevonden worden, want van nature zijn we ontrouw. Van nature staan we aan de kant, aan onze eigen kant. Maar Nehemia, Ezra en al de profeten stonden aan uw kant. Die werden aan uw kant geplaatst door verzoening en roeping. Heren, we zien het bij Jesaja, dat hij uit moet roepen, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want zijn ogen hadden de koning gezien, de Heere der Scharen. Heren, maar gij hebt hem verzoend. En zo heb gij met al de profeten en apostelen gedaan op grond van de verzoening. Heb gij ze ook geroepen en gezonden. Ze hebben gewacht op u. En ze zijn gegaan om de last des Heren te verkondigen. Maar niet alleen in de verkondiging, maar ook in het handhaven van de tucht. Ook in het handhaven van de rechten Gods, ach lieve Heren. Dan lijkt er wel geen kerk meer te bestaan. Want het is alles, noemt zich hersteld, wat niet hersteld is met de daad. Lieve Heren, mocht gij uw woord en ons hart heiligen. Want wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens. Maar mocht gij nog herstellen, Heren, wat te herstellen is. Want als u het herstelt, als u Juda's steden herbouwt uit het stof, dan is er pas sprake van een herstelde kerk. Eerder niet. En alles wat zich herstelt noemt buiten Christus. Dat is vervloekt. O Heren, mocht gij er nog over opstaan. En mocht gij uw naam toch doen in eeuwigheid doen gedenken. Dat ook door de prediking van het woord. Niet alleen dat er zielen gezaligd mochten worden, Heren, wat een groot wonder zou het zijn. Als er ook deze morgen nog zielen mochten worden aangeraakt door die vurige kool van het altaar, om de zonde verzoend te krijgen door het bloed, dat reinigt van alle zonde, dat dierbaar bloed van Christus, maar ook om uw rechten te verkondigen, Heren, in het handhaven van de tucht, in het handhaven van uw goddelijk recht. Ben ik dan een vader, waar is dan mijn eer? Ach, lieve Heren, mocht gij het op ons hart drukken. Want we hoeven het van anderen niet te verwachten, van onszelf ook niet te verwachten. Het is alleen van u te verwachten. Maar gij zijt een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft, maar ook uw naam verhoogt in het zalige van zondaren. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Het is alles, we zijn alle van u afgeweken. Heere, en we derven de heerlijkheid Gods en wie u verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar die op u vertrouwt, op u alleen, ziet zich omringd door uw weldadig heen. Mochten we dat deze morgen niet alleen ervaren, maar ook geloven. Dat gij het zijt die de eer des Vaders verhoogt, o Heer Jezus Christus, en verhoogd heeft. En dat we daarmee bezet mochten zijn in deze korte wijle, dat wij op deze aarde mogen keren. Ach, lieve Heren. De aarde is uwe en de volheid daarin en die daarin leven. Alles staat tot uw beschikking, want het goud en het zilver zijn uwe, ja het vee op 1000 bergen. Voorzie ons dan nog in alle, in al het nodige. Om ons leven in uw dienst te kunnen besteden. Heren, daar hebben we geen geld voor nodig, maar daar hebben we u voor nodig. En als u er zijt, dan is er ook al het andere. We bidden u voor de weduwe, waar ze zich ook bevinden, de wezen, de mensen op Haiti. Heren, mocht gij die vrouwen nog beschermen, die meisjes, die daar belaagd worden door criminelen. O Heren, mocht gij ze beide bekeren. Mocht gij daar nog leraars zenden die de taal machtig zijn, om daar ook uw koninkrijk te mogen bouwen. Ja, over het rond der aard. Ach Heren, dat het is gekend mocht worden dat de duivel hier zijn koninkrijk tracht te bouwen, maar dat gij dat koninkrijk ineen zal doen storten. Want gij hebt de duivel overwonnen en alle machten en krachten die daarmee heulen met de antichrist en de antichristelijke machten. Wat is het ons in onze dagen toch zichtbaar en tastbaar dat ook de kerken daarmee meeheulen. Dat ze de hand reiken aan degene die gij tekent in uw woord als de antichrist. O Heer in de hemel. Zij zullen vallen van de top van Heer in eeuwige verwoesting neer. Maar uw volk, als de uren der beproeving over de wereld komen zal, die zult gij bewaren, omdat ze in uw handpalmen gegraveerd staan. Heren, richt de gebroken muur van Jeruzalem nog op. Wij hebben ze er allemaal ingebouwd, Heren, maar mocht gij die afbreken. En mocht gij uw dienst herstellen, de bediening der verzoening, waarmee Nehemia zo belast was en zo verdrietig was, daar in Babel, vanwege de bediening der verzoening die niet ten volle hersteld was. De tempel was wel herbouwd, maar ach, daar waren nog zoveel zaken die de bediening der verzoening in de weg stonden, Heren. Het is in onze dagen precies hetzelfde. Mocht gij er eens aan te pas komen, nog mannen verwekken. En zoals we hebben mogen ontvangen in het verleden. Mannen die uw naam vrezen. Niet dominees die voor zichzelf in de weer zijn. En die hun zakken vullen met het met hetgeen wat de schapen opbrengen. Och Heren in de hemel, kom er toch eens aan te pas. Mocht gij ons mannen geven die u vrezen. Ze zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer die in de bressen staan, gelijk Nehemia in de bressen stonden. Ze vechten allemaal voor hun eigen kerk, Heren in de hemel. En zie er toch op neer, we smeken het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking, die wij u met de hulp des Heren wensen te verklaren, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Nehemia 13, de versen 7 en 8, waar wij nogmaals met u lezen. Nehemia 13, de versen 7 en 8. En ik kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer, en zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten uit de kamer. Tot zover dus de tekstgedeelte. Gemeente, de profeet Nehemia, die verkeerde met het volk in ballingschap, in Babylonische ballingschap aan de rivieren van Babel. En daar aan de rivieren van Babel had er een volk de harpen aan de wilgen gehangen, want de gedachte aan het voor hen zo geliefde Jeruzalem en met de tempeldienst deed hen sterven van de heimwee. En hier in Babel scheen het wel of God niet bestond en of hij hen geheel had vergeten, vergeten en verlaten. En dan hoor ik een volk roepen, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Maar de Heere had dat volk niet verlaten, ze hadden hem verlaten. Want dat was eigen schuld. Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En dat was ook de bittere ondervinding van het volk in ballingschap. En toch was het volk Israël, dat verbannen volk in Babel, er waren nog enige knechten van God, hen gegeven en overgelaten. Onder andere Ezra en Nehemia. En van Ezra lezen wij, dan moeten we Ezra, om het alles in een historische context te zetten, Ezra 7. En deze Ezra toog op uit Babel en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes. Die de Heere, de God Israëls, gegeven heeft en de koning gaf hem naar de hand des Heeren zijn schots over hem al zijn verzoek. Ja, die Ezra die was ook al bezet met de last des Heeren, met de bediening der verzoening, met de dienst van God, met het koninkrijk der hemelen. En ook sommige van de kinderen Israëls en van de priesteren en levieten en zangers en portiers en de netinem togen op naar Jeruzalem in het zevende jaar van de koning Artaxasten en kwam te Jeruzalem in de vijfde maand. En het was het zevende jaar des konings, want op de eerste maand was het begin des optochts uit Babel. Dus er was een uittocht uit Babel terug naar Jeruzalem. En op de eerste der vijfde maand kwam Ezra te Jeruzalem naar het goede en naar de goede hand zijn schots over hem. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen. En om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Ezra, dat was een reformator. Dus Ezra was Nehemia al voorgegaan. En hij was teruggekeerd naar het land van zijn vader en naar het land dat God aan Abraham beloofd had, het beloofde land. Maar Nehemia die verbleef nog aan het Perzische hof, want hij had een hoge en bevoorrechte positie aan het koninklijke hof. Hij was schenker aan het hof van de Perzische koning Artaxasta. En dat weet je niet zomaar, schenker weet je niet zomaar. Want de schenker van de koning die moest aan hoge eisen voldoen. En volkomen te vertrouwen zijn. Dat zien we ook in de geschiedenis van Jozef. Die de droom verklaart aan de schenker en de bakker. De schenker aan het hof van Farao was in de ongunst gevallen. Maar wordt wederom in de gunst van de Farao hersteld. Wat ook Jozef had voorzegd in de uitlegging van de droom. En Nehemia was als schenker aan het Perzische hof dus een bijzonder vertrouwenspersoon van de koning. En hij genoot dan ook het volste vertrouwen van koning Artaxasta. Maar het aangezicht van Nehemia staat droevig. En hij treurt vanwege het feit dat de bediening der verzoening in Jeruzalem, dat was hem ter oren gekomen, nog niet in ere was hersteld en dat de Joden die reeds waren teruggekeerd, werden bespot door de toenmalige valse godsdienst. Ja, dat is altijd al zo geweest, hè. Dat is altijd al zo geweest. Je mag niks van de islam zeggen. Maar de islam mag het christendom vrij bespotten. En de tempel was weliswaar herbouwd onder leiding van Zerubabel. Zerubabel, de koning van Juda. En Ezra, de schriftgeleerde. En die had de wet van Mozes weer in ere hersteld. En het volk geboden, Gods geboden ingeprent. En het onderwijs van Ezra had ook vruchten afgeworpen, zo zelfs dat er van een reformatie sprake was, maar in Jeruzalem, een reformatie onder het volk, maar in Jeruzalem woonden er bijna geen mensen omdat de stad zonder bescherming was, want de muren van Jeruzalem lagen in puin. Ja, en dat is de kerkelijke situatie van vandaag. Hoop muren in Jeruzalem, allemaal hokjes, vakjes, zoutjes. De een noemt zich herstelde kerk en de andere oud gereformeerd. Maar de muur om Jeruzalem ligt nog steeds in puin. En God heeft die muren in Jeruzalem niet gezet hoor. Nooit. God heeft een muur om Jeruzalem gezet. Maar die was verwoest geworden. Het volk was weggevoerd vanwege de zonde. En geliefden, we hoeven niet naar het volk Israël te kijken. Dat ze weggevoerd waren naar Babel. En dat ze hun harp aan de willigen hadden gehangen, tenminste degene die God vreesde. Want ze verlangden dat naar de bediening der verzoening die in Jeruzalem plaatsvond in de tempel des Heren. Het lag alles verwoest. En er was onder Zerubabel was die tempel wel herbouwd, geliefde. En Ezra die was ijverig bezig om het volk de wet van Mozes weer in te prenten. En je moet echt niet denken dat dat een wettische bediening was. Nee. Nee, Ezra was een man die God vreesde. Dat was een Godvrezend schriftgeleerde. Kijk, schriftgeleerden, dat hebben in onze dagen, dat hebben een beetje een bittere smaak. Omdat schriftgeleerden in het Nieuwe Testament, allemaal zo'n beetje aan de verkeerde kant stonden. Tegenover Christus, zijn vijanden waren. Maar in het Oude Testament waren er Godvrezende schriftgeleerden, die in de dienst van God werkzaam waren. En onder andere was Ezra daar ook een van. En Ezra had de wet van Mozes weer in ere hersteld. Al de inzettingen en de rechten en het volk, Gods geboden, geleerd en onderwezen. En er was een volk daar, hoewel buiten de legerplaats, want ze konden niet in Jeruzalem wonen, want daar heerste, laat ik maar zeggen, de maffia. Daar heerste de maffia. En ze lagen nog verwijd en zijt verspreid. De godsdienst was eigenlijk nog niet in ere hersteld, want daarin stond de tempel, de bediening in de tempel stond daar centraal. De Levitische priesterdienst. En wat eens de muren van Sion waren, dat lag nu in brokstukken verdeeld. En elke kerk laat zijn eigen vlag wapperen. Dat is ook in onze dagen zo, met een vals beroep op de reformatie. Maar het is alles Magor, Missabips, Griek van rondom. Het is alles Ikebot wat kerk heet. Maar er is niemand die het erkent. Laat staan ter harte gaat. De breuken worden wel besproken. Maar ieder vanuit zijn eigen kerkhoekje. Ja, je zou er misselijk van worden. En op het kerkelijke erf gaat het er net zo aan toe als in de politiek. Allemaal partijen, zuilen en allemaal hokjes en vakjes van eigen belang. Want dat is allemaal puur eigenbelang. Die muren in Jeruzalem, dat is allemaal puur eigenbelang. Allemaal mensenbelang. Want God eist heel het volk op. Nederland is verbondsnatie. God eist heel het volk op. En vroeger waren de dominees die gingen huisbezoek doen bij de goddeloze slager en bij de ongelovige bakker. Die zeggen ze, want je behoort tot onze gemeente. Nou, dan moet je vandaag eens kijken. En dat heeft alles met de trouw te maken. Gods ware knechten die worden geroepen om getrouw te zijn in de dienst des Heren. En dat etiket hebben ze zichzelf niet opgeplakt. Maar ze worden daar van Gods wegen toe geroepen om getrouw te zijn. Dus als je herder bent van een bepaalde gemeente, dan ben je het ook van de hele gemeente. Niet alleen van de kerkelijke gemeente. Maar van alle burgers. Dat is weg. Dat is weg in onze dagen. Ik had dat boekje eens gelezen. Hoe heet het ook alweer? De dominee van Wickendam of zoiets dergelijks. Nou ben ik het met zijn leer niet eens. Want dat is een dwaling. Maar die dominee die was wel getrouw in het pastoraat. Die ging elk dirty ging die naar binnen. Dirty on dirty. En die bezocht de slager, de bakker. De kruidenier, de fietsenmaker, iedereen. Ja. Caféhouder, ging ook het café binnen. En zegt, want God heeft recht op uw ziel. Waar zijn die dominees? Allemaal eigen zuiltjes. En er is dan kan je een plaats hebben of een stad hebben. En ook in dorpen. Er staat dan op de ene hoek van de straat staat een oud gereformeerde kerk. En even verderop staat de Malanenkerk. En dan heb je nog de PKN. Nou ja, dat is geen kerk. Een synagoge des Satans. En dan heb je ook nog de herstelde kerk, allemaal in één plaats. Hè, de christelijk gereformeerde, de gereformeerde en de buitenverbanders en de binnenverbanders. Mensen, het is net als in de politiek. Hè. De een is VVD, de ander CDA, de ander CU. En ook nog een stelletje van die lafarts, die zijn SGP. Nou, allemaal één pot nat. Eén pot nat. En er is niemand die het voor Gods rechten opneemt. Want alle preekstoelen, daar heb God recht op. Alle valse predikers, die moeten eraf geslagen worden. En dat deed Nehemia. Dat was niet zo'n zielig mannetje. Hè? Tegenwoordig zijn ze allemaal van het vacuüm verpakte christendom. Hè? Zo worden ze opgeleid, vacuüm verpakt. Hè? En met de vinger naar Geert Wilders wijzen. Allemaal van die lafaards. Hè? Maar ze moeten zich naar zichzelf wijzen. Want niemand neemt het op voor de rechten gods. Geert Wilders die heeft nog onbewust artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis verdedigd. Zo is het in onze dagen gesteld. Alleen al van het laaghartige christendom. Afvallig geworden. Maar Nehemia gaat het aanpakken. Nehemia gaat dat aanpakken. Die gaat niet alleen preken. Nee, die gaat het daadwerkelijk aanpakken. Die misstanden. Was niet zo'n zielig figuur dan. He? Zo'n sentimenteel figuur, zoals je er nou bij hopen. He? Die willen de mensen door liefde winnen. Nou mensen, de waarheid staat nog altijd bovenaan hoor. Eerst moet de waarheid verkondigd worden. Tegenwoordig gaan ze allemaal, ja, dat is allemaal een sentiment om mensen. Daar kom je mee om. He? Met al die liefhebbende christendom, daar kom je mee om. Dat is zo bedriegelijk als de duivel. De waarheid moet wapperen. De waarheid moet gebezuind worden. En dan zal God doen met die waarheid, met die goddelijke waarheid, naar het hem behaagt. Ja. En Nehemia die kwam ter oren, die was ter oren gekomen dat Jeruzalems muren nog steeds verwoest en haar poorten verbrand lagen. En hem overviel als het ware een zware last. He, Jeruzalem, de heilige stad, was een open gebroken terrein voor de valse godsdiensten en de Joden werden gehinderd om de enige ware God te dienen. En tegenwoordig zeggen ze, ja, het christendom heeft evenveel recht als de islam en noem maar al die valse godsdiensten maar op. Want vrijheid van godsdienst betekent toch ook dat je een moslim vrijheid van godsdienst gunt. He, zo wordt het geleerd in onze dagen, zo wordt het ook in de kerken geleerd door de SGP. Een goddeloze beweging. Maar Nehemia zegt, er is maar één ware godsdienst. En daar moet alles voor wijken. En dat staat, dat hebben onze vaderen geleerd. Lees artikel 36 maar. De overheden die zijn verplicht om die enige ware godsdienst te verdedigen. En als het moet met het zwaard. Om de valse godsdiensten te weren en te vernietigen. Lees het maar. Dat is verraden in onze dagen. Er is verraad gepleegd. Maar Nehemia die gaat de rechten gods uitvoeren. Die gaan niet alleen preken. Die zeggen mensen, je moet je eigen bekeren hoor. Denk erom hoor. Je moet je eigen bekeren. En een mooi zoek preekje houden. Hè? Doen ze tegenwoordig. En dan kennen de mensen weer naar huis. En dan gaan ze weer naar huis. En dan zeggen ze, nou het ken nog hoor. Het ken nog. Maar Nehemia zegt, nou het ken niet meer. Eerst moeten die muren hersteld worden. Ja, de tempeldienst hersteld worden. Ja. En vroeger had je nog. Tegenwoordig is het allemaal verwijfd, hè. Maar vroeger had je nog echte mannen. Echte mannen. Wat zijn echte mannen? Echte mannen die durven staan in de bressen. Niet omdat ze zo stoer zijn. Nou, nee. Nee, omdat ze aangegord waren met kracht uit de hoge en gegrond en geworteld waren in die enige man voor God. Christus. Als je in Christus bent, ben je pas een echte man. Hoor je? En als je in Christus bent, ben je pas een echte vrouw. En als je in Christus bent, ben je pas een echt meisje. En als je in Christus bent, dan ben je pas een echte jongen. We zijn allemaal bastaards geworden door onze val in paradijs. Geen echte mannen, geen echte vrouwen. Bastaards. Ja. Maar Nehemia die begon niet direct met reformeren. begon niet direct met reformeren, nee. In het eerste hoofdstuk staat dat hij weende en enige dagen rouw bedreef. Kijk, als je een last van de Heere ontvangt, dan weet je er zelf geen raad mee. Tegenwoordig weten ze overal raad mee. Maar Gods knechten, Gods waarlijk geroepen en gezonde knechten, daar heb ik het nou over. Zoals Nehemia er een was. Die ontvingen een last des Heeren. Jeremia, Jesaja, maar die kwamen ermee op de knieën terecht. Want die wisten niet te gaan of te staan. En zo ook met Nehemia. Hij was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Moet maar lezen in hoofdstuk 1. En de last van Nehemia. Kijk, ik moet gelijk maar praktisch wezen, want tegenwoordig, ja, preken, dan wordt de waarheid wel hier en daar nog gepreekt, hè, maar dan blijven ze bij de Bijbelhistorie, zonder de lijnen door te trekken naar in onze dagen. Maar wat toen geschiedde, geschiedt nu nog. Er is niks nieuws onder de zon. Niks. Het herhaalt zich altijd. En de last van Nehemia kan nauwelijks zwaarder gewogen hebben dan de last van Nederlands kerkbreuken. Kerkelijk Nederland is een opengebroken stad zonder muur. Verdeeld en verscheurd gelijk de beenderen aan het graf. Ja. En iedereen, die zegt, dat is onze kerk, dat is onze dominee en dat is onze leer. Hè? Dat is net van God niet, hoor. Nee. Zeg een moslim ook. Dat is onze God, dat is onze leer. Dat is ons en onze profeten. Maar dat is niet de ware godsdienst, hoor. Allemaal sectarisme. God heeft een muur om het geestelijke Jeruzalem gebouwd. Maar omdat de wachters op Sions muren in slaap gevallen zijn, heeft de vijand ongehinderd zijn gang kunnen gaan en de stadsmuur en haar poorten verwoest. Dus als de... Er moeten altijd wachters op Sion's muren zijn, want we leven hier op vijandelijk grondgebied, geliefde. En dat is kerkelijk ook zo. Als er niet gewaakt wordt, dan wordt de stad opengebroken. Die zoon van Zilpa, Zilpa, dat was Lea's bijwijf, dat was Gad. Gad die woonde in het Overjordaanse, met Ruben en de halve stam van Manas. En Gad die heeft zijn hele leven moeten strijden tegen de Hagarenen en al die vijandelijke Moabieten en Ammonieten, al die Hagarenen, die vielen Gad gedurig aan. Ja, dus Gad die heeft zijn hele leven, hij had geen tijd om te slapen. Geen tijd om te slapen. Hem werd hem geen rust gegund. En soms moest hij eens een slag verliezen. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Want hij heeft niet de oorlog verloren, hij heeft de oorlog gewonnen. Want hij was meer dan overwinnaar in die grote overwinnaar. Christus Jezus en die gekruisigd. En geliefde, die strijd van Gad, die is nog gaande hoor. Je moet echt niet denken, kijk. Dan zeggen ze, ja, er waren toen in het Nieuwe Testament waren de fariseeën en schriftgeleerden die tegen Jezus strijden. Maar die zijn er nou niet meer, want het is nou allemaal rechtzinnig. Iedereen, elke kerk heet reformatorisch. Hè? Ze zijn uitgetreden of weet ik het wat ze zijn. Binnenverband, buitenverband, je wordt er beroerd van. Maar mensen, we zijn allemaal vervloekte zondaren. We zijn allemaal vervloekte zondaren. En God heeft een kerk gesticht. Je hebt God gedaan hoor, geen mens gedaan. De kerk der reformatie is niet door mensen gesticht. Je hebt God gedaan. De altaren werden eruit gerukt, de beelden werden eruit gehaald. Er werd een preekstoel ingezet, de bediening van de verzoening werd hersteld. En er werd weer recht gepredikt, de tucht werd gehandhaafd. Je hebt God gedaan hoor. De kerk der reformatie, die is nou weer verwoest. De kerk der reformatie. Weet je waar de kerk der reformatie nou is? Want kijk, je kunt het werk Gods niet verwoesten. De kerk der reformatie, als je een echt kind van God weet te wonen, is daar de kerk der reformatie. Maar al die gebouwen, die kerken met een kleine k, dat heeft er niks mee te maken. Hoor. Dat heeft er echt niks mee te maken. De bediening der verzoening was in het Oude Testament was gecentreerd, gecentraal rond de tempel. En was die tempel, was dat de menselijke tempel? Nee, dat was de tempel van God. Dat was Gods tempel. Daar woonde de Heere in het Heilige der Heiligen. Ja. Maar als de wachters op Sion's muren in slaap vallen, dan heeft de vijand ongehinderd vrij spel. En dan worden de poorten verwoest. En ja. Maar binnen de stad, binnen die verwoeste stad, er zijn allerlei kerkelijke koninkrijkjes ontstaan. Die zich gezapig achter eigen kerkmuurtjes verschansen en voor de buitenwacht. En hun eigen gebreide gereformeerde zuiltjes hoog opgetrokken hebben. En het geloof verlaagd hebben. Nou komt het hoor. Moet goed luisteren hoor. En het geloof hebben ze allemaal verlaagd tot privéterrein. Want als hij een getuigenis mag geven op grond van het goddelijke woord, dan is er geen mens die zich daar wat van aantrekt. Er is geen synode priesters, geen dominee die zich daar wat van aantrekt. Dan kun je nagaan dat het geloof tot privéterrein verlaagd is. Ik heb zelfs wel eens het verwijt gekregen, waar bemoei je je eigen mee? Zie je, het geloof is privéterrein geworden. En dan is net van God niet. Dan heb je geen waar geloof. Ik zou je zeggen mensen, er zijn heel veel predikers, er zijn vrijmetselaars. Gereformeerd bevindelijke predikers, zijn vrijmetselaars. Ja? Weet je wat dat is, een vrijmetselaar? Die hebben een verbond met de duivel gesloten. Net als Billy Graham en al dat soort mensen. Die moeten prediken, die moeten een vals evangelie prediken om mensen van God en Christus af te houden. Daar zijn ze toe geroepen. Ik ken ook heel bevindelijk gereformeerd hoor. Tenminste. Nou, in naam. Vrijmetselarij. Dat is een macht. Dat is niet te onderschatten. Dat bevindt zich ook binnen de reformatorische gelederen. Het RD, als je het RD leest en je hebt enige kennis van God en goddelijke zaken, dan zeg je dat is een krant van de vrijmetselarij. En dat is net met de verbreking van Jozef, die wordt wel veel besproken. Maar geliefde, er is geen prediker die in de bressen gaat staan. Geen enkele prediker die in de bressen gaat staan. Ze vechten allemaal voor hun eigen kerkzaal. En als er alle tractementen zouden worden ingetrokken, dan zou ik nog wel eens willen zien hoeveel predikers er zouden overblijven. Ja? Dus de verbreking van Jozef, ja, veel besproken. Niemand interesseert het eigenlijk meer. De ene kerk gaat in gesprek met de andere kerk. Ja, wat zegt dat? Wat zegt dat? Bekeert u! Maar de ijver van Gods huis had Nehemia verslonden. Nehemia, ja, de ijver van Nehemia tegen, ja. Dat haat men in onze dagen. Net als de ijver waarmee Christus verslonden was. Toen hij die zweep pakte en heel de tempel reinigde. Nou mensen, van nature hebben Gods kinderen dagelijks een tempelreiniging nodig. Hoor. Weet je wat die oude godzalige Rutherford zei? Hij zei, mijn hart is dikwijls een kooi vol onreine vogelen. Want toch hoor ik ze tegenwoordig niet meer zeggen. Hoor. Dat was nou die godzalige Rutherford. Maar was die Rutherford daarmee zielig geworden? Nee. Weet je wat hij van de preekstoel donderde? Gij geblankette huichelaars! Zo sprak hij de gemeente dikwijls aan. Zijn we kwijt? Die knechten van God zijn we kwijt! Die hebben we niet meer! Ja. Maar Nehemia had de slag van de breuk, die had hij naar binnen gekregen. En hij verkeerde in zak en as vanwege de breuk der dochter zijns volks. Net als Ezra, Jeremia, Daniel. Die mensen die kregen de schuld van land en volk in te leven. Maar die bleven niet met een boekje in een hoekje zitten hoor.
Dat willen ze tegenwoordig beweren. Dat wil ook de duivel heel graag, dat je met een boekje in een hoekje gaat zitten. Maar weet je wie ook de slag naar binnen gekregen had van de breuk van land en volk? Luther. Maar bleef Luther in een boekje zitten? Dacht je dat? Hij pakte een hamer met 4 spijkers en hij spijkerde die stellingen van hem. Hoeveel stellingen waren het? 95 stellingen, die spijkerde hij op de slotkapel van Wittenberg. Nou, een mooi vandaag is doen. Luther, als Luther nu nog geleefd had, had hij op al die kerken, de gereformeerde gemeente, de oud-gereformeerde, hersteld hervormde, de Melanenkerk, had hij overal die 95 stellingen aangespijkerd. Op al die kerkdeuren en op al die pastorieën. Want er is niks meer van overgebleven, mensen. Er is nog wel de praat, hè, de praat, de rechtzinnige praat. Oh ja, nou daar hebben we geen gebrek aan. Maar de daad, die Luthergeest, die wordt gemist. Die wordt gemist. Allemaal met de vlag van sentiment, hè, liefde. We gaan de mensen met liefde winnen. Het zijn duivels, hoor. Het zijn duivels. En Luther zegt, als de waarheid in het geding is, dan geven God maar geen ootmoed. Kijk, die man die wist er wel van. Die man die dorst in de bressen te staan. Die man die dorst alleen te staan. Mijn God! Weg is het vandaag, weg is het. Nehemia liep met een last van land en volk. Politieke zonde, maatschappelijke zonde, kerkelijke zonde, ambtelijke zonde. Wij hebben gezondigd, ja wij en onze vaderen tevens. Maar die mensen die werden aangegod, hè, met de ijver des Heren. Dat is heel wat anders, hè, als die slapjanushouding van onze dagen. Die kerkelijke behaarde, ze maken de ware godsdienst bespottelijk. Christen worden, het is een pacifistisch christendom in onze dagen, maar dat is een vals christendom. Dat is een vals christendom. Je moet de geschiedenis van de Waldenzen maar eens lezen. Hoe ze gevochten hebben tot de laatste kogel, hè, om de rechte gods, dat was een geloofstrijd. Hè? Nou, als hij nou daartoe geroepen wordt, nou, dan kun je wel echt alleen. Want ik zou heel niet, zoals nou die gereformeerde frontlinie zogenaamd. Ik zou er niet mee de strijd in durven. Nou. Want je krijgt de dolken achter in je rug gestoken. Denk er goed om. Gelooft niet een iegelijke vriend. Zelfs niet die je in een schoot legt. Zijn bedriegers. En als je je eigen hart hebt leren kennen, geliefde, dan ken je ook een ander. Maar wij degene die ontkennen dat God nog een volk hebt, dat door zijn ijver verteerd wordt. Want die gaan in de bressen staan. Niet omdat ze daar zelf naar solliciteren. Omdat ze zelf zo stoer zijn en heldhaftig. Nee, geliefde. De Heere zet ze ervoor. Maar de torenwachters op Sion's muren, die zijn in slaap gevallen. En dan worden de muren in kortste keren verwoest en de poorten verbrand, het volk betoverd. Hè? Slappe preekjes, slappe huisbezoeken. Dat is ook een ding, hoor. Slappe huisbezoeken. Ik heb nog geen echt huisbezoek gehad. Misschien één of twee keer, maar voor de rest, nou, anders van die slappe huisbezoekjes, hè, beginnen ze met algemene praatjes. En als je er zelf niet over begint, dan gaan ze met een zoet praatje vertrekken. Dan gaan we even een gauw gebedje doen en even Bijbel lezen en weer weg. Dat zijn geen ambtsdragers door God geroepen, hoor. Dat zijn huurlingen. En die moet je uit je huis weren. Of ze je eerste waarheid zeggen. Je moet ze eerste waarheid zeggen. Bij God vandaan. En dan moet je zeggen, als die volgende keer nog te gezemel, hè, dan hoef je niet meer te komen. En laat je eigenlijk maar onder de tucht zetten. Onder de valse tucht. Hè, want dat kennen ze vandaag aan de dag. Gods ware volk de kerk uittrappen. Dan zijn ze blij. En dan zijn ze blij. En voor de rest kunnen ze verjaardagen houden. Hè, bruiloften vieren. Hè, en dan nodigen ze iedereen bij uit. Ja. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Zegt de Heer. Ten huwelijk gevende en ten huwelijk uitgevende. En Noach die een ark bouwde. Ja, dan zeggen ze, die man is crazy geworden. Wie gaat er nou zo'n grote ark bouwen op het droge? Die man die is een steekje los. Vandaag precies hetzelfde. Dan zeggen ze, ja, nou die Noach, die, Die houdt er maar vreemde ideeën op na.
Ja.
Dat zeggen ze tegenwoordig van Gods getuigen. Hm?
Maar hij zal er aanvallen in het einde. Denk er goed om, man. He, slappe preekjes, slappe huisbezoeken, slappe dominees. Dat is het oordeel van onze dagen. He, Malan, die is overleden, begraven. Hij zegt, het oordeel zal na mijn overlijden zal van kracht worden. Nou, die man die heeft het gruwelijk mis, want het oordeel is allang van kracht.
Is die zeker dan altijd blind voor geweest? Maar dat oordeel is allang van kracht. En we slapen, mensen, we slapen als ossen. En dan kom je pas achter als je geestelijk ontwaakt bent. He, dat is de discipelen van Christus vielen in de hof van Gethsemane in slaap toen de borg in de hoogste aanvechting verkeerde.
Maar heb de Heer ze altijd slapende gehouden? Nee. Toen moesten ze slapen, omdat de borg, die zou de pers alleen treden. En niemand van de volkeren, ook zijn discipelen niet, waren met hem. Maar ze zijn niet in de slaap gehouden. Hè? De Heer heeft ze krachtdadig doen herleven. En toen daar die Pinkstergeest werd uitgestort. Toen ging Petrus kwijt. Maar kijk, dat is in onze dagen weg.
Hè? En geliefde Gods volk wordt opgeroepen om net als Nehemia niet met de daad te beginnen, maar knieën buigen. Gods aangezicht te zoeken. En wachten tot hij je aangegord wordt met kracht uit de hoogte. De discipelen moesten in Jeruzalem blijven. Blijf in Jeruzalem. Totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En toen dat gebeurde, ja, toen braken ze uit. Hè? Toen braken ze uit. Toen hebben ze het woord en het evangelie verkondigd. Maar ook de tucht gehandhaafd. Hè? Toen kregen ze een blik bij God vandaan. Kijk maar naar Petrus, met Ananias en Safira. Kijk dwars door die mensen heen. Krijg ook een blik bij God vandaan. Dan ga je de geesten wegen of ze het God zijn. Maar dan moet je elke dag, Paulus zegt, elke dag in die dood te worden overgegeven. Want anders ga je weer huilen met de godsdienst. Hè? Net als al die dominees in onze dagen die huilen met de godsdienst. Hè? Ja. Net als de zonen van Samuel. Hè? De zonen van Samuel die namen geschenken aan en bogen het recht. Maar kijk, als je bij God vandaan gaat preken, dan doen ze net als... Als ze met de Heer Jezus gedaan hebben, dan de Heer Jezus toen hij echt ging separeren tussen schijn en zijn, toen sleepten ze hem naar de stijlte om hem te pletter te gooien. En ik haal dat maar steeds weer aan. En zolang dat niet gebeurt in onze dagen, is de prediking niet recht. Want dan moeten ze ook in onze dagen niks van hebben. Kijk, als je zeg maar in Afrika komt, dan hoef ik zo niet te preken. Want kijk, die mensen... Ja, dan zeggen ze, ja, dat zijn allemaal jakenikkers. Nou, jakenikkers moeten ook bekeerd worden. Want we zijn allemaal jakenikkers geworden in de val in het paradijs. Allemaal ja naar de duivel gezegd. Maar die mensen moeten ook bekeerd worden. Maar die mensen die zijn nog begeerig om het te horen. Dat is geen zaligmakende begeerte. Maar die zijn nog wel begeerig om het woord te horen. Ook al preek je dat in alle scherpte, zijn ze begeerig om te horen. Kijk, maar als daar een gemeente gesteld wordt, hè, dan komen de wolven erop af, de wolven in schaapskleren. En dan moet je steeds verder gaan separeren, hè, om het zuiver te houden, bedoel ik. Maar dat is aanvankelijk in de heidenprediking. Dat is ook geen zielige prediking hoor, want als ik de geschiedenis lees van David Brainerd, hè, toen hij naar de Indianen ging, die man die sprong midden... He, die indianen die zag hij daar dansen om die afgoden, om die totempalen heen. En hij sprong er midden tussen. Maar dat is geen zielige prediking. Hoor. Je moet je echt niet denken hoor. Want daar hebben we ook de afgoden af te breken. De wet Gods in ere te herstellen. He? Maar daar waren nog opwekkingen. Tegenwoordig weten ze helemaal absoluut niet wat opwekkingen zijn. Hoor. Geestelijke opwekkingen. Mooi brein het lezen. Weet je wat Edwards gezegd heeft? Weet je wat? Kijk, de ware opwekkingen die schieten dikwijls onder de heidenen. Onder het heidendom. Dat zijn de zuiverste opwekkingen. Weet je wat Edwards later gezegd heeft? Dat hij onder die grote opwekking in Northampton. Dat hij achteraf moest zeggen dat hij er veel te goed gelovig over geweest is. En dat er meer huichelaars tussen zat als dat hij ooit gedacht had. Ja.
Dus Gods kinderen waken als ze gerust kunnen slapen. En van zere trouw bewust. En ze slapen als ze moeten waken. Ja, dat is, en als je nou echt genade mag kennen, dan zou je dat beamen. Dan leggen ze wakker als ze gerust kunnen slapen. En als ze moeten waken, dan slapen ze. Maar toch houdt de Heere nog altijd enige frontsoldaten over. Die achter de vijandelijke linie opereren. Kijk, vroeger, dat zal dan nog wel zo zijn. Maar de beste verdediging is altijd aanvallen. Is altijd aanvallen. En hoe schakel je de vijand nou effectief uit? Door achter de vijandelijke linies te opereren. Dat is geestelijk ook zo.
Kijk, onder je soortgenoten de waarheid belijden. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo'n kunst, hè.
We hadden het er net over ja-knikkers. Dan ja-knikken. Maar mooi is onder je vijanden doen, hè. Onder mensen die allemaal nee-knikken. En de handen aan je slaan.
Ja. U zegt, kunt u daar een voorbeeld van geven uit Gods woord? Ja, ja zeker, absoluut. Kijk alleen naar Simson. Hè. Simson, die heeft altijd achter de vijandelijke linies gestreden. Hè? Als een enig man.
Ja, maar die in zijn dagen verstonden zijn eigen volk, verstond zijn strijd niet. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, je kunt er voor geen 1% in mijn roeping kijken. Ze verstonden de strijd van Simson ook niet. Ze zeggen, gij zijt een beroerder. We zullen je binden. En we zullen je aan de vijand overleveren. Want dan zijn we van je af.
Terwijl die man voor hen de kolen uit het vuur haalde. Hè, door de vijand slag op slag toe te brengen. Als een enig man te verslaan. Maar ze zeggen, ja, dat willen we niet. We willen een beetje vriendschap met die Filistijnen. Dan hebben we zoveel herrie niet. Zie je? Vrede en geen gevaar. Dat is de godsdienst van vandaag. Kijk maar naar de SGP, kijk maar naar de Herstelde Kerk. Dat is de godsdienst van vandaag. Vrede, met elkaar een beetje onderhandelen. Hè? Een beetje onderhandelen met die valse PKN-Agap. Hè? Maar dat deed Naboth van de Bijbel niet. Hoor. Die zegt, Agap, je blijft er met je klauwen af van die erven der vaderen. Daar blijf je vanaf.
Hè, maar wat zich nou hersteld noemt. Nou, dan moet je in dit hoofdstuk lezen wat herstellingen God zijn. Dan moet je eens lezen wat herstellingen God zijn en dan moet je die herstelde kerk er eens naast leggen. Nou, dan zeg je, dat is allemaal van de mens. Daar kruipen de wormen overal uit.
En ook Nehemia was alleen overgebleven. Hè? Niet alleen om het woord te preken. Niet alleen om de schuld van land en volk te bewenen. Maar ook om het voor de rechter Gods op te nemen, met ter daad. He, zoals we ook bij Elia zien, die alleen was overgebleven om de rechter Gods te verkondigen en Agab het oordeel aan te zeggen.
Elia is persoonlijk naar Agab gegaan. En nou zijn de predikers, moet je nagaan, die zijn verplicht om persoonlijk zich tot koningin Beatrix te wenden. En ze doen het niet.
Ze doen het niet. Verplicht om zich te richten tot de huidige regering. Dat is demissionair, kan me niet schelen. Maar ze doen het niet. Weet je waarom?
Omdat ze niet meer geloven dat God regeert. Daarom. Geloof in de eigen portemonnee.
En toch had de Heere in de tijd van Elia, die had zich nog 7000 overgehouden, die zich de knie voor Baal niet gebogen hadden.
Maar ik moet je toch zeggen, aan die 7000 zielen had Elia niks. Daar had hij niks aan. Had hij niks.
Hebben hem niet gesteund. Elia kon zeggen, ja, waar zijn ze dan? De Heer had ze wel hoor. In het verborgen. Maar ze hebben de profeet niet bijgestaan. Hè, toen hij Agab de oordelen moest aanzeggen. En zelfs die 100 theologische studenten die door Obadja in een spelonk in het leven werden gehouden. Die lieten Elia de kolen uit het vuur halen. Want Obadja die stond ook maar te bibberen als een riet. Maar hij luisterde toch naar Elia. Om die Agab te roepen. Ja, die 1000 theologische studenten, die hielden zich verdekt opgesteld achter de reformatorische gordijnen. Nou, ja. Maar komt God niet aan tekort. Eén man met God is de meerderheid. En de richters en Gods profeten moesten dikwijls solo optreden. Solo! Ik geloof meer in een solo optreden dan in heel dat massale christendom van vandaag. Ja, dan moet het wel waarlijk uit God zijn hoor, want er zijn ook valse profeten die solo optreden. Hè? Maar die hebben altijd nog wel een complot. Die hebben altijd nog wel een samenzwering. En dat zou je hier ook zien, in de geschiedenis van Nehemia. Nehemia moest solo optreden in de naam des Heren, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En ook Nehemia was ook zo'n eenzame mus in ballingschap. Maar hij was beslist geen zielige man. Hè, die met een boekje in een hoekje ging zitten. Nee, Nehemia was een publiek getuige in zere dienst. Was Christus ook. Hè? Christus heeft niet een of andere kerk gesticht. En zich achter een gevel verscholen. Nee, hij reisde het land door. Daar is elke prediker toe geroepen. Elke prediker moet een reizigend evangelist zijn. En dan moeten ze evangelisten aanstellen, zoals het in de apostolische tijd, die de gemeentes onderhielden met het woord, met de bediening. Maar die predikers, ja, kun je nagaan wat dat allemaal geworden is, hè? Allemaal van die georganiseerde kerkverbanden, gevaarlijk, heel gevaarlijk. Er is wel een orde hoor, dit moet wel ordelijk gaan, maar zoals het nu allemaal gaat mensen, ze hebben net God eruit gepreekt. God uit de kerken gepreekt. Ja, de kroonrechten van Christus liggen vertrapt in de modder. Als Nehemia de wantoestand in Jeruzalem verneemt, hebben we al gezegd, dan begint hij niet gelijk met reformeren, maar met gebed om persoonlijke schuldbelijdenis over de zonde van het volk te doen voor het aangezicht des Heren. Dat is de waarachtige vrucht uit de voorbidding van Christus. Die altijd bidt voor de zijnen. In hun plaats. Hè? Want hij heeft gezegd, gij bidt, Vader, rekent het mij toe. Vader, en het kruis, hè? Ze weten niet wat ze doen. Rekenen deze zonde niet toe, maar rekenen het mij toe. Ja. En Nehemia's gebed begint met een lofprijzing jegens de God, de Allerhoogste Majesteit. O Heere des Hemels en der Aarde, gij grote, vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Ja. Och Heere. Nou, verder komen Gods arme kinderen dikwijls niet. Hè? Want als de inwendige en uitwendige zielennood is dikwijls zo groot, dat het niet meer in woorden is uit te drukken. En toen Petrus in de golven zakte, kwam hij niet verder dan, Heere, help me. Ja. Maar Nehemia, die roept niet als een wanhopige, hij roept God aan in zijn verbondsnaam, de Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe. Als hij getrouw bevonden wil worden in zere dienst, dan moet je bediend worden uit de getrouw. Want Christus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden met herstelde kerken en reformatorische zuilen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Christus is één die dient. En Nehemia die doet een gebed. Hij misbruikt zijn och en achts niet, hè, zoals velen in onze dagen doen met allerlei geveinsde vroomheid. Hij bidt niet och dat het nog eens een keertje gebeuren mag. Hè? Nee. Hij zegt, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God. Dat is een lofzang. Nehemia die begint zijn gebed met aanbidding. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Uit uw verheven heiligdom. Aanbiddelijk opperwezen. Ja, God is dus groot en vreselijk. God is niet groot zoals wij denken dat hij groot is. Want dan zou hij nog aan een bepaalde maat moeten voldoen. Nee. God is onmetelijk groot en altijd veel groter dan wij met onze slappe verstandjes kunnen bevatten. En in die gestalte roept Nehemia, kijk, tegenwoordig hebben ze een God net zo groot als een luciferdoosje. Hè? Grote gelovige praat verkopen, hè? Hoogklinkende preken, maar dan moet mes eens op je borst gezet worden. Een God is een luciferdoosje. Kijk, als je in de weelde leeft en je weet niks van ontberingen, je weet niks van, mooi dat boek van Warburton maar eens lezen, daar roemen ze tegen, daar heb ik al meer gezegd. Maar dan moet je nou ook zijn voetstappen eens drukken in de ontberingen. Kijken hoeveel je geloof je nog overhoudt. In het lijden. Maar God is onmetelijk groot en altijd veel groter dan wij met onze slappe verstandjes kunnen bevatten. En in die gestalte roept Nehemia de Heere aan. Hij roept hem aan in zijn verbondsnaam, Jehovah, de Yahweh, dat is de bestaande, de ik ben. Weet je wat dat eigenlijk betekent, Jehovah? Ik ben er voor u. Mag je de Heer op aanroepen? Yahweh, dat is in de eerste plaats een vreselijke naam voor de vijanden van God, want als God voor ons is, wie zal dan tegen hem? Wie zal dan tegen ons zijn? Erken die God. Hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht. En boven wolken wonen. Het is dus een vreselijke naam voor de vijanden van God. Voor alle die zich tegen deze God verheffen. Of hij nou. En dat is ook in onze dagen zo. Hoor. Die Palestijnen. En noem maar op. Al die westerse landen die zich tegen de God van Israël verheffen. Die zullen worden geslaan met de roede van zijn verbolgenheid. God is groot en vreselijk is zijn naam. Ver verheven boven alle goden. Vreselijk is het te vallen, zegt Paulus, in de handen van de levende God. Want die God die had hij leren kennen. Hij zegt, onze God is een verterend vuur. Zo had hij hem leren kennen, die God. Die hem tegengekomen was op de weg naar Damascus. Paulus werd, ja tegenwoordig maken ze er allemaal een sentiment van, maar Paulus werd van zijn paard afgebliksemd. Hoor. En zodanig dat hij blind was. En Nehemia kende God als zijn verbondsgod. Hij had God leren kennen net als Jesaja, als de hoge en als de verhevene, als de heilige. Wee mij, want ik verga. Dan zou het Nehemia hem ook leren kennen als zijn verbondsgod. Die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem lief hebben, zijn geboden houden. Nou, het gebed van Nehemia, dat was natuurlijk niet in eigen menselijke kracht, maar in de kracht Gods, want als de Heilige Geest, kijk, daar heb je het weer, hè. Heb je wel eens ervaren dat de Heilige Geest in je bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is het ware bidden. De Heilige Geest bidt ons voor. En Christus is onze voorbidder. Vat je het verschil? De Heilige Geest is niet onze voorbidder, die bidt ons voor. Woord voor woord. Als het echt is. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja. Zonder de onuitsprekelijke zuchtingen van de Heilige Geest weten we niet eens wat bidden is. Want het gebed der goddelozen is de Heer een gruwel. En er is maar één volk die dat ingeleefd heeft, namelijk Gods volk. En moet er gedurig in leven. Want ze worden als goddelozen gerechtvaardigd. En zo gij, kijk dat las ik nou pas, zo de Heere u aangenomen heeft, volk des Heeren, wandelt al zo. Als een goddeloze, niet in de uitleving, maar in de inleving. Net als Paulus, Romeinen 7 vers 14. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want dan bestaat er alleen maar een roem in Christus. Ze worden als goddelozen gerechtvaardigd en dan is al dat bidden van die oude mens tot zonde geworden. Tegenwoordig, ik heb er al meer zoveel aangehaald. Tegenwoordig willen ze
Die oude mens, die willen ze nog een beetje opkrikken, nog een beetje aangenaam maken voor God. Hè? Een beetje met een week hart, hè? Een beetje sentiment erbij. En een zeven tranen, ik ben met een zeven tranen. Ja. Allemaal die oude mens. Maar Nehemia bidt niet op grond van wat voorkomende waarheden, nee. Nee. Hij bidt als een verbrijzeld kind des Heren die door het geloof God zijn verbond voorhoudt. Hoor je het? Er is een volk dat maakt gebruik van de God des verbonds. Ja, Nehemia was deelgenoot van dat verbond. Hij was in dat verbond begrepen. Had hij meegemaakt. Toen hij overgezet was van de duisternis tot het koninkrijk van eeuwig licht. In dat verbond dat van geen wankelen weet. Ja, maar het volk had het verbond verbroken. En ze waren als verbondsbrekers naar Babel weggevoerd. Mooi niet naar dat volk wijzen hoor. Want zo zitten we hier. Dat is Gods volk. Dat is Gods volk. Als ze rechtgesteld zijn, dat is Gods volk. Eigen schuld. Ja, er zijn er velen die pleiten op Gods verbond. Maar dat kan nooit als je nooit een verdoemeniswaardige verbondsbreker hebt ingeleefd. Kijk, dan doe je het als een fariseer. Maar als een fariseer pleiten op Gods verbond, dat heeft geen enkele waarde. Dat is oordeelverzwarend. God gedenkt alleen aan zijn verbond. Als zijn volk zich als daadwerkelijke verbondsbrekers een welgevallen hebben in de straf en de ongerechtigheid. Kun je lezen in Leviticus 26. En wanneer krijgt de verbondsbreker ten aanzien van zijn eerste bekering een welgevallen in de straf zijn en ongerechtigheid? Tegenwoordig vullen ze dat ook helemaal sentimenteel in. Dat is niet waar hoor. Als je de duivel niet meer de schuld kan geven. Dan ga je inleven. Dan zeg je: Heer, ik ben nog slechter als de duivel.
Doortrapter als de duivel.
Kijk maar naar die moordenaar aan het kruis. Hè? Wij dan ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Hij had een welgevallen gekregen aan de straf voor zijn ongerechtigheid. En God kon die niks ongerijmd meer toeschrijven. En aan Christus richt hij zich tot Christus om zijn laatste wilbeschikking bekend te maken. Namelijk, Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gedenk mijner, al zou ik ook in de hel verkeren. Ja, en toen viel genade vrij, hè. Toen viel genade vrij. Dat is een zalige helvaart, hoor. Dat is een zalige helvaart. He, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. He, toen die moordenaar zichzelf verdoemde, toen werd hij opgevangen van onder eeuwige armen. Dat is zalig worden, dat is zalig worden. En in die gestalte bidt ook Nehemia met dit verschil, dat hij als een verzoende, Nehemia was een verzoend kind van God, als een verzoende banneling door het geloof biddend pleit op het vaderlijk meedogen en op het vastgestaafd verbond Gods. Weet je waar Nehemia niet om bidt? Hij bidt niet om een bevrijdingsleger om Jeruzalem met geweld te veroveren, nee. Nee, hij krijgt zichzelf ervoor over. Om de muren van Jeruzalem in de naam des Heren te herbouwen en haar breuken te herstellen. En dat gebed wordt verhoord, hè, maar Nehemia geeft het niet te kennen. Nee. Alles wat er tussen God en je ziel is, moet je niet gelijk publiek maken hoor, denk erom. Want de godsdienst slaat je ermee om de oren in lasterende zin. En dat doet de godsdienst evenwel. Want ze zullen wel er zoveel voorbij verzinnen. Dat ze het toch wel doen. Maar je kunt niet alles openbaren wat de Heer tot je ziel gesproken hebt. Alle zaken tussen God en je ziel. Doe als Maria. En ze bewaarde al deze dingen, overleggende die in haar hart. Ze gaf het niet te kennen. En toen Simson die leeuw verslagen had, gaf hij het niet te kennen. Gaf hij het niet te kennen. Nee. Dat was de ware nederige gestalte van Simson. Tegenwoordig schilderen ze Simson ook af als een crimineel. Ik heb al gezegd vorige keer geloof ik, dat er een dominee zei. Hij zei, ik kan uit de geschiedenis niet opmaken of Simson een kind van God is. Hij zei, ik zeg, nou ga dan maar schoenveters verkopen, want dan ben jij niet van God geroepen. Dan ben je maar gewoon een schoenenboer. Maar Nehemia die bidt niet om een bevrijdingsleger, hè? Dat deed Simson ook niet, hè? Die bad niet om een bevrijdingsleger om de Filistijnen te verslaan. Nee, hij werd zelf door de geest des Heren gedreven. Krachtdadig. En daar komen altijd de meeste vijanden op af. Hè? Als je krachtdadig door de geest gedreven wordt, dat zijn de ordinaire drijvingen des geestes. Kennen ze tegenwoordig ook niet meer. Dat zijn de ordinaire drijvingen des geestes. En daartoe wordt Nehemia ook gedreven. Hem wordt een last opgelegd. Maar hij houdt het voor zichzelf. Als de Heere daarin antwoordt. Houdt het voor zichzelf. Hebt ge geloof? Hebt dat voor uzelf bij God. En Nehemia geeft de koning. Ja. Want ja, zijn gezicht staat verdrietig. Hè? Zijn gezicht staat verdrietig en die koning die merkt dat op. En Nehemia geeft aan de koning wel te kennen met welke zwaarigheid bezet is. En hij krijgt van koning Artaxasta toestemming om naar zijn land af te reizen om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Was niet de goedheid van de koning. Hoor. Die koning Artaxasta van die heidense koning wil nemen. De Heere neigt de harten van koning als waterbeek. Daar moest Nehemia het van hebben. En de nodige brieven worden getekend door de koning. En Nehemia gaat op reis en krijgt zelfs een vrijgeleide mee, krijgsknechten. Had die Nehemia niet om gebeden hoor. Om die vrijgeleide. En die krijgt hij mee. Maar de duivel zit ook niet stil. Hè, want de verklager der broederen zit nooit stil. De verklager der broederen heeft er een behagen in dat de muren van de stad... van de stad des grote gods in puin blijven liggen. En dat daar inwoners verbannen en verstrooid zijn. Dat wil de duivel zo laten. Want hij is de verwoester van de beginnen. Ja geliefden, als God opent, wie zal dan sluiten? Ja, de duivel is een overwonnen vijand. En alles wat hij in het werk stelt om Gods werk te lasteren. Moet voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Nog medewerken ten goede. En als Nehemia te Jeruzalem is aangekomen, dan blijft het doel van zijn komst niet verborgen voor de vijanden van het volk. Kobrugge zegt, want ze ruiken aan mijn hemd, dat God vrees. Ze ruiken al dat ik eraan komt. De vijanden die weten het veel eerder als de gemoedelijke kerkmens, laat ik het zo maar eens zeggen. Want er staat toen Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorde, hè, dat Nehemia eraan kwam. Mishaagde het hun met groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Dat haten ze. Dat haten ze. Want Sambalat en Tobia die hadden onder de vlag van liefde hadden ze al die mensen betoverd. Met een valse godsdienst. Nou hoorden ze dat Nehemia gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen. Zeggen, oh. Dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Huh? Toen die zilversmid al die tempeltjes in productie, dat is een hele productielijn, Demetrius, die zilversmid, die had allerlei afgodstempeltjes ter ere van Diana de Efeziërs. En dat liep als een trein, die gingen als broodjes over de toonbank. Huh? Die Demetrius die zou goede zaken doen onder het reformatorische volksdeel. Gisteren stonden ze weer in rijen bij die airshow. Die ook vandaag doorgaat. De zondag wordt ontheiligd. F-18 neergestort. En het reformpubliek staat vooraan in de rij. We zijn niet beter jongens. Want ik vind het ook prachtig die vliegtuigen. Maar in de omstandigheden waarin het gebeurt. Daar kan je niet wezen met een gedoopt voorhoofd. Ken niet. Bestaat niet. Ken niet. Gij geheel anders. Niet omdat je beter bent. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Maar met een gedoopt voorhoofd kun je niet meer overal wezen. Nee, niet op de feesten van de wereld. Bestaat niet. Ook niet op de feesten van de kerk, hoor. Want dat is precies hetzelfde. Kun je niet wezen. Tegengetuigen. Moet je wederstaan. Niet naar de wereld wijzen. Ik bedoel naar die feesten in de kerk. Die moet je wederstaan. De wereld die zal God oordelen. Daar hebben we niks mee te maken. Dan moet je alleen maar, mensen oproepen tot bekering en geloof. Ja, de duivel en de hel. Die gaan zo tekeer, hè, omdat God de meerdere Nehemia naar de aarde gezonden heeft om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Nehemia gaat in de voetstappen van Christus om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Maar het zaad der vrouw heeft de kop van de duivel reeds vermorzeld en zijn volk van de heerschappij des duivels verlost. Oh, liefde, de tijd is al weer om. Dat is altijd die tijd, hè. En de duivel en zijn trawanten, ja, die zijn ook van de partij. En die zullen alles in het werk stellen om de herbouw van Jeruzalems muren te verhinderen. En dat is nog zo in onze dagen, hoor. Sambalat en Tobia zijn er springlevend om het ware werk van God te imiteren. Want het barst van de apen op het kerkelijk erf. Allemaal apen. Die hadden een beetje oren van die chimpansees gezien. En die doen alles na. Als je handen omhoog doet, doen hun handen omhoog. Alles na. Dat is de duivel. Imiteert het ware werk Gods. Ja. En dan moet je maar eens opletten. Als je je rug omdraait naar een aap, dan begint hij te schreeuwen. Dan begint de godsdienst te lasteren. Ja. Maar de zulke doen dezelfde strop om de nek, want wie zal tegen God strijden en leven? Moet je eigenlijk niet beter voelen, hoor. Nee. Moeten we allemaal voor bewaard blijven, hoor. Want we zijn maar duivels. We zijn maar duivelsen. Van nature gevleesde duivelsen. Denk er goed om, hoor. Maar als je gedoopt voorhoofd bent, dan hebt de Heer je apart gezet. Dan hebt de Heer je apart gezet. En als je tot het geloof in Christus gekomen bent, dan voel je dat ook. Want dan kun je, dan is het niet meer, nou ja, dit mag niet en dat mag niet. Absoluut niet. Absoluut niet. Dan zou ik zeggen, hoe kun je eigenlijk nog in die kermis vermaken, joh? Ja, niet naar mijn oude natuur, hoor. Want als ik dan, ik heb vroeger nog wel eens in popmuziek geleefd, maar als ik dan die popmuziek weer hoor, dan zou ik het bijna nog harder zetten. Want er zijn allemaal nog bekende klanken in mijn oren. Maar ik ken er niet meer in leven. Dan ga ik schreeuwen, dan gaat mijn ziel schreeuwen. Dan gaat mijn ziel schreeuwen tot God. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar die Sambalat en Tobia, ja, die komt Gods volk in haar eigen hart tegen. Hè? Erin en erbuiten. Want die zijn nog springlevend. Om het ware werk van God te imiteren. En zijn getuigen te belasteren. En toen Sambalat en Tobia Nehemia en zijn helpers bespotten en verachten, ging Nehemia toen op de vlucht. Ging Nehemia zich toen, werd hij toen zeg maar, zijn slachtoffer? Nee. Weet je wat Nehemia zegt? De God van de hemel, die zal het ons doen gelukken en wij zijn knechten. Zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel. Nog gerechtigheid. Nog gedachtenis. In Jeruzalem. Amen. Lieve heren. Dat gij die meerdere Nehemia. In ons leven mag verheerlijken. Opdat we met zijn geest zouden worden bezet. Zoals ook de profeet Nehemia. Bezet was met de geest van Christus. Om al die valse profeten uit Jeruzalem te verbannen en te getuigen de God van den hemel. Die zal het ons doen gelukken. En Heere, gij leeft nog. Gij zijt nog dezelfde. Bouw de muren van Jeruzalem op. Opdat uw naam en uw eer en uw rechten weer hersteld bezongen mochten worden. Want heren, uw rechten zijn niet te schenden. Want die zijn opgeluisterd door uw lieve zoon. Maar ze liggen in het kerkelijke vlak ter neer vertrapt. En Heere, mocht Gij de muren van Jeruzalem weer herbouwen door uw geroepen knechten. En mocht Gij uw geest weer in de raderen geven. Want Gij zult Juda's steden herbouwen uit het stof. Al die brokstukken, al die herstelde brokstukken. Heere, mocht Gij ze tot stof maken. Opdat we uit het stof bij u vandaan hersteld mogen worden. We bidden het u om Jezus wil in Jezus naam. Amen. En geliefde, we hopen vanavond dan, als de Heer het geeft, met deze stof verder te gaan. Maar laten we eindigen met het zingen van Psalm 119, daarvan het zevende zangvers. Psalm 119, daarvan het zevende zangvers. Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.